onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voorrecht met het zingen van Psalm 101. En daarvan het eerste vers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Dat is het eerste vers van Psalm 101. De schriftlezing in dit avontuur vindt u in de profetieën van Jesaja, 30e hoofdstuk, het slotgedeelte. Alvorens weer met u, als de Heer het geeft, een nieuw Bijbelboek te behandelen, wilden wij nog eenmaal letten op dat 30e hoofdstuk. Wij hebben bij voorgaande gelegenheden daar ook van gesproken. Jesaja 30 kunnen we verdelen in drie gedeelten. Het eerste deel, het gaat over de zonde van Juda. De zonde van Juda, dat is dat steunen op de rietstaf Egypte. Het tweede gedeelte over het geduld van de Heere, dat hij wacht om zijn volk genadig te zijn. Het derde deel bepaalt ons bij de straf van Assyrië. De straf van Assyrië, dus na de zonde van Juda en het geduld van de Heere, de straf van Assur. We lezen daarvan in Jesaja 30, de versen 27 tot en met 33. Het slot van Jesaja 30, de versen 27 tot en met 33, voorafgegaan door de lezing van artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van het afdoen, dat is het einde van, het afdoen der ceremoniële wet.
Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen hebben. Alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Zie, de naam des Heren komt van verre. Zijn toorn brandt en de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong als een verterend vuur. En zijn adem is als een overlopende beek die tot aan den hals toe raakt. Om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid en als een misleidende toon in de kinderbakken der volken. Er zal een lofzang bij jullieden zijn, gelijk in den nacht, wanneer het feest geheiligd wordt, en blijdschap des harten, gelijk van een die met pijpen wandelt, om te komen tot den berg des Heren, tot den rotssteen Israëls. En de Heere zal zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn en een vlam des verterenden vuurs. Stralen en een vloed van hagelstenen. Want door de stem des Heren zal Asser te morsel geslagen worden, die met de roede sloeg. En overal waar die gegrondveste staf doorgegaan zal zijn, op welke den Heren dien zal hebben doen rusten, daar zal men met trommels en harpen zijn, want met bewegende bestrijdingen zal hij tegen hen strijden. Want Tofet is van gisteren bereid. Ja, hij is ook voor den koning bereid. Hij heeft hem diep en wijd gemaakt. Het vuur en hout van zijn brandstapel is veel. De adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom.
Verootmoedigen we ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo bracht u ons ook deze avond met een deel van de gemeente wederom in een uren van overdenking van uw eeuwig woord en blijvend getuigenis. Blijvend getuigenis. We samen gehoord uit onze geloofsbelijdenis over het afdoen van de ceremoniële wet. Het is alles vervuld in uw zoon. En er hoeven geen lammeren meer geslacht te worden. Het lam is geslacht. Alles vervuld in hem. En toch mag op de prediking van het Oude Testament en van de ceremoniën nog zoveel te betekenen hebben voor uw volk. Ook in deze tijd, heren, als u het gaat uitklaren voor de ziel, dan ligt er zoveel onderwijs in. Blijvend getuigenis, ook daarin. En mogen we ons daar vanavond nog onderstellen. En wilt u ook geven dat dat getuigenis in ons hart weerklank mag vinden. Want Heer, het is een ontzaglijk voorrecht om dat woord des levens te horen. Maar het zal veel eer onze straf verzwaren dan enige verlichting schenken als u daar niet in meekomt. Dat u ook die geest zendt die het doet verstaan. Dat het woord ook kracht zal doen op onze ziel. Heere, geen hoorders van het woord. dan worden ze daders van het woord. En wat is dat verschil ontzaglijk. Hoeveel met een gehoorde waarheid en een toegestemde waarheid verloren gegaan. Misschien wel op de begraafplaats nog ingezegend. Misschien wel hebben de woorden geklonken uit de mond van de dienaar. Dat niet zonder hoop de ziel is afgeheist. Maar heren, als het nooit verder is gekomen dan het oor. Als het nooit dat wonderlijke werk van de verbreking des harten. En de vernieuwing van het leven heeft uitgewerkt. Wat er allemaal kan zijn. Het zal toch te kort wezen. Heren, dat we daar ook van doordrongen zijn. Wij die zo vaak zeggen. En ons ook daar wel op laten voorstaan. Beminnaars van de waarheid te zijn, van die oude waarheid. We willen er niets van af hebben. We zijn bezorgd over de tijd waarin we leven. Waar die waarheid nauwelijks nog wordt gehoord. Maar heren, wat brengt het ons? Misschien dat we ons gewichtig voelen. Als we zulke uitspraken doen. En wellicht ook niet zonder bewogenheid. En toch nog een vreemdeling van uw woord en getuigenis. En als we ook dan dit jaarseizoen weer mogen beginnen, als u het geeft, dat we mogen voortzetten in de Bijbellezingen, door de week dit woord te ontvouwen in het midden van dit volk, wil dat alles geven, niet alleen te spreken, te luisteren, maar ook te horen. Te horen, de geest tot de gemeente zegt. Dat wonderlijke werk dat een jongen in de kerk zit en in één keer krijgt hij een oor en hij hoort wat hij nog nooit eerder gehoord heeft. Gehoord over een hel. Wel beseft dat dat vreselijk is. Maar nooit het gewicht ervan enige mate gevoeld. En in één keer gaat de hel open. Moet sterven, God ontmoeten, zonder borg, verloren, verloren. Als u oor gaat geven. Een oog dat gaat zien. Op die waarheid, dan wordt het zo gans anders. Heer, en dat bidden wij u ook vanavond. Ja, zo vaak wij samen mogen zijn. Dat die oren geschonken worden. En dat uw volk ook keer op keer weer een geopend oor krijgt. Want eenmaal een nieuw oor ontvangen. Ach, dan komt er weer zoveel in. Wat het ware luisteren in de weg staat. Het vervuilt zomaar. Heer, en moet er weer aan te pas komen. Om het weer te reinigen. Om die zuivere klanken met toepassing te vernemen. Wilt u dan zo vaak wij samenkomen. Nog oren geven en die ook open houden. En nog ogen geven om te zien. Op die eeuwige waarheid met toepassing voor ons hart en leven. Over de kinderen, de jeugd. Heren, dat ze weer met de ouders de weg mogen vinden naar de kerk. Ook door de weeks. Dat u bij vernieuwing dat nog zou willen uitwerken. Wij verachteren alleen maar in al die zaken. Maar wilt gij dan dwars tegen onze onwil en dwaasheid in nog vernieuwen en nog wegen ontsluiten. Ons getrouwheid geven in spreken en luisteren. Ook in het opkomen met de onze. Heren, dat niet een last zal zijn, maar een lust mag worden. Van nature is het een zeer zware last. Niemand die u zoekt van uw woord gediend is. Maar het zijn met lust en liefde. Iets van datgene wat die dichter in Psalm 84 mocht kennen en bezitten. Hoe brandde mijn genegenheid om voor Hof des Heren daar nou binnen te treden. Om nog verder ook te verlangen om eenmaal uit die voorhof geleid te worden in het binnensheiligdom te mogen komen. Om de voorhof des Heren te mogen betreden. Dat is hier nog in dit aardse leven. Maar de kerk wacht een binnenkomst. In uw hart, dat is de tempel. Dat is het heilige der heiligen. En daar zal uw kerk eenmaal komen. In die eeuwige eredienst. Om eeuwig te getuigen. Dat u God en dat u goed, dat u oneindige liefde bent. Heren, dan zal het hier moeten gebeuren. Wil daartoe nog alle diensten in dit voorportaal, als we het zo mogen uitdrukken, hier op aarde zegen. in geven en daarin ook alles wat nodig is. In spreken en luisteren ook in dit avontuur. Onze gedachten kunnen zo licht worden afgeleid door beslommeringen. Bijzonder ook door de influisteringen van de duivel. Heere, maar ons eigen vlees is al voldoende om ons af te leiden. Zoudt ge er nog al willen opstaan? En in dat opzicht rustige uren willen geven. Maar niet naar het vlees, maar veel onrust. Veel onrust, daar is een God die leeft. Heere, wilt ge zo nog enige bediening schenken in dit avontuur? Hier in Vriezenveen, waar ook over het rondderaarde deze avond nog samenkomsten mogen zijn. Wilt u al uw getrouwe dienstknechten daarin nog gedenken? Alles tegen, het meest hun eigen vlees, maar als u weer meekomt, ach Heere, dan kan het. En dan zal het, en dan is het een liefdedienst waarvan David zegt nog nooit enig verdriet van gehad. Jawel, dat het nooit is geweest zoals het moest zijn. En dat we bij ogenblikken toch moeten zeggen, als we zien op eigen werk, op alles maar de dood te moeten schrijven. Maar ach, die keren dat je erin meekwam, dat is toch onvergetelijk. En ach, zou je dat nog eens willen doen? Heer, u bent niet verplicht, want ach, een mens gaat altijd in eigen kracht naar de kerk en de kansel op. Ja, dan moet hij het ook zelf doen. Praten, dat is geen preken. Luisteren, dat is geen horen. Maar zou het gij het nou willen geven? Dat het wel mag zijn horen. En dat het mag zijn preken. Heer, het ziet al op u. Wil alles geven. Heer, is het nog een vrijheid die wij mogen hebben. Vele plaatsen op de wereld en dat neemt toe, als wij ons niet vergissen, steeds meer tegenstand en onvrijheid als gevolg daarvan. Geef ons het voorrecht te beseffen ook dat we hier nog in vrijheid samen mogen komen. Heer, en dat ook de gebeden vermenigvuldigd mogen worden voor die kerk die vervolgd wordt en die niet meer in het openbaar kan samenkomen. Gedenk hen daar die geroepen zijn om in die moeitevolle omstandigheden nog het gemeente te leiden. Heer, en geef ons daarvan de weerslag. Weerslag, de beschaming des aangezichten. Dat wij het alles nog zo vanzelfsprekend vinden. Ja, dat het ons zo vaak ontbreekt. Aan die ijver, aan die liefde die u toch vraagt en waar u recht op heeft. Heere, wil zo uw kerk, uw werk nog gedenken of de ronderaarde. En alles geven, ook deze dag. Dat de uitgangen van ons hart en leven nog mogen juichen tot uw eer. In de vergeving van onze zonden om de bloedgerechtigheid van Christus. Uit genade. Amen. Geliefden, in Jesaja 10 vers 15, daar staat een woord wat veel te maken heeft met hetgeen ons vanavond bezighoudt. Jesaja 10 vers 15, daar staat een vraag. Zal een bijl zich beroemen tegen dien die daarmede houdt? Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt? Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen? Als men een stok opheft, is het geen hout? Wat betekent dat? Dat bijzondere vraag, zegt u wel. Als er een zaag is in de hand van een man en die beweegt die zaag en dat heeft tot gevolg dat er een tak wordt doorgezaagd, kan dan die zaag spreken van dat heb ik nou gedaan? Ik zaag, heb die tak doorgezaagd? Nee, nee, zegt hij natuurlijk, dat is maar een middel in de hand van die man die zaagt, hè? Wat betekent dat? Wel, dat laat ik maar direct doorstoten tot het onderwerp van deze avonturen. Dat een volk als Assur, Assyrië, dat gebruikt wordt om Juda te tuchtigen, zich gaat verheffen. In hoogmoed een grote mond opzet tegen de hemel. Een zaag die pocht. Een bijl. Een bijl die zich beroemt. En als een bijl, als een zaag, als een volk als Asser dat doet, dan zal dat niet zonder gevolgen zijn. En dat, om een voorbeeld daarvan te geven, kunt u lezen als u nog een hoofdstuk terugbladert. Het 9e hoofdstuk van Jesaja. En dat hele bekende 3e vers. Het wordt vaak in adventstijd in de prediking geciteerd of ook uitgelegd. Hè? Wat staat daar? Wat het juk van hun last en de stok in de schouders en de staf, degene die een dreef hebt, gij verbroken. De staf waarmee God heeft geslagen. In dit geval Asser. Wordt vanwege de hoogmoeders gebroken. En de zaag die pocht wordt weggeworpen. En geliefde, dat is wat vanavond vanuit Jesaja 30 tot ons komt. De straf van Asser. Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Assyrië, Asser, is gebruikt door God. Een middel als een zaag, een bijl, een stok om te slaan. Dat volk van Israël. En met die stok heeft God zijn volk Israël in de ballingschap geslagen. In de Assyrische ballingschap wel te verstaan. Daarna met diezelfde staf Juda geslagen. Om dat volk te tuchtigen dat in zo'n menigerlei zonde was uitgebroken. Maar wat heeft Assyrië gedaan? Gepocht. In hoogmoed opgestaan. Daar komt de straf over. En dat is waar wij vanavond bij bepaald worden. We hebben daarvan gelezen. Het slot van Jesaja 30. Maar gemeente, nu straft God niet alleen met tijdelijke straf, maar ook met eeuwige straffen. En die hebben alles met elkaar te maken. Tijdelijke straffen zijn voor de onbekeerden voorbodes van de eeuwige straffen. Bij Gods volk is dat anders. Dan zijn tijdelijke straffingen tuchtigingen. Om ze naar de hemel te slaan, mag ik het nou eens zo zeggen. Het klinkt misschien wat cru, maar ik denk dat ik het toch zomaar moet zeggen. De straf waarmee God zijn volk straft, dat zijn de tuchtigingen, dan slaat hij ze mee naar de hemel. En de straffingen waarmee de goddelozen worden gestraft, daarmee slaat hij ze naar de hel. Ontzaglijk. Daarom hebben wij niet alleen te spreken over tijdelijke straffen van de goddelozen, maar ook de eeuwige straffen. En daar worden we vanavond heel nadrukkelijk bij bepaald. En het is ons niet licht gevallen om daar ook over te spreken. Hoewel dat altijd wel gebeurt, dat weet u ook wel. Maar zo nadrukkelijk als hier ook aan de orde gesteld. Maar we konden toch niet onder dit woord vandaan komen. En dan moeten we vanavond toch spreken over de hel. Daar moeten wij vanavond over spreken. Want de straf van Asser is niet alleen in de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Een heel bijzonder wordt daarvan gesproken in dat 33e vers. We hopen over het gehele gedeelte te spreken, maar bijzonder ook te eindigen met dat 33e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 30. En laat ik u dat ook voorlezen. Dus we spreken met de hulp des Heren over de gehele pericoop, 27 tot en met 33. Maar ook met name dat 33e vers. Ontzaglijke zaak. Daar staat Gods woord als de tekst ook bijzonder in dit avontuur. Want Tofet is van gisteren bereid. Ja, hij is ook voor de koning bereid. Hij heeft hem diep en wijd gemaakt. Het vuur en hout van zijn brandstapel is veel. De adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom. U hoort in deze woorden al iets van die eeuwige straf. Geliefde, dus vanavond na de zondevierde en het geduld van God. Uw aandacht bepaald bij de straf van Assur. Een drietal gedachten. In de eerste plaats staan wij dan stil bij de toren van God. Ten tweede bij de vreugde van Juda. En ten derde bij de werkelijkheid van de hel. De straf van Assur bepaalt ons in de eerste plaats bij de toren van God. Ten tweede bij de vreugde van Juda. En ten derde bij de werkelijkheid en de ontzettende werkelijkheid van de hel. Straf van Assur. Toren van God. Blijdschap van Juda. De werkelijkheid van de hel. Laat ons met de woorden van Psalm 1 ook van deze zaken mogen zingen. Dat is ook een prediking die tot ons komt. Als wij dat zingen, dan preken we als het ware tegen onszelf. En dat in tweeërlei opzicht gaat het dwars tegen ons in. Het eerste vers: welzaligheid die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En het derde vers: gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. En wat daar verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 1. gemeente. De straf van Assur. Allereerst moeten wij stilstaan bij de toren van God. Zo begint ook het schriftgedeelte dat vanavond voor ons ligt. Daar staat in vers 27, zie, de naam des Heren komt van verre. Zijn toren brandt en de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong als een verterend vuur. Zie, de naam des Heren komt van verre. Wat betekent dat? De naam des Heren. U weet het, gemeente, naam is niet zoals bij ons. Daar heeft de naam eigenlijk niets te zeggen. Het is een mooie klank. Of je vernoemt je vader of opa, oma, om die reden. Maar niet vanwege de inhoud zozeer, alsof de inhoud van die naam ook die persoon ten volle zou dekken. Nee, dan is een naam toch geen vlag die de lading dekt. Maar zo is het van oorsprong niet. Daar is een naam wel veel, ja, alles zeggend. En zo is het bij Gods naam. In die naam horen wij precies wie God is. El, de Almachtige, Adonai, de Rechter, Jehovah, Yahweh. De eeuwige trouwe, die namen zijn waar. En daarom, als wij zeggen de naam van God, dan bedoelen we God zelf. En dan begrijpt u ook dat gebod, de naam des Heren niet te moeten lasteren. Dat is God zelf lasteren. Vreselijke zonde, dus nu begrijpt u dat de naam dekt volledig de persoon, in dit geval is een uitdrukking van God zelf. Daar staat dus wezenlijk, zie, God komt. Jehovah, de verbonds Jehovah komt. De naam des Heren komt. God komt. Van verre, van de hemel, zegt u, ja. Van eeuwigheid. En hoe komt hij? Zijn toren brandt, zo komt hij. God komt toornend, dat staat er. Zie, de naam des Heren komt van verre. Zijn toren brandt. Hij komt brandende van toren. Het is duidelijk, God komt. En hier bijzonder, dat mag ons nu wel helder zijn. Hij komt tot de Assyriërs. En ik heb u daar het een en ander van gezegd. Juda is ontrouw. Juda wordt gestraft. Door middel van invallen van de Assyriërs. Bezetting van grote delen van dat land. Ja, zelfs met het beleg van Jeruzalem. Maar Assyrië is hoogmoedig. En wreed, bloeddorstig en wordt daarom gestraft. Bloeddorstig, ja. Vermaakscheppend in het doden van mensenkinderen. En dan gaat God dit volk straffen. En nou komt hij tot Assyrië met zijn toren en gramschap. En geliefde, zoals God komt, wordt ons weergegeven in een drietal beelden. En daar moet u nu op letten. En misschien zegt u wel eens bij uzelf, ja, is dat nou nodig? Wij Westerse mensen zijn tot op zekere hoogte nog zakelijk. U zou zeggen, nou dominee, u heeft verteld, hij komt met toren, dat is duidelijk. Nog eens een keertje zus, nog een keer zo zeggen. Is dat nodig? Nou, als het hier staat, durf ik niet te zeggen dat dat niet nodig zou zijn. Probeer maar te verstaan dat hierin ook, ken ik God, alles eraan gelegen is. om ons zover dat ons gegeven is naar ons menselijk bevattingsvermogen, onder ogen te brengen wat dat nu is, Gods toorn. Een veelheid van beelden om ons die werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, om ons ook onder de ernst daarvan te brengen. Dat u niet zult zeggen, ja, toorn, ik wist niet precies wat er nou mee bedoeld werd. Nou, dat zult u dan vanavond, dat kon u al niet zeggen, maar nu zeker niet meer, zult u niet meer kunnen zeggen. Een drietal beelden, het is om de toorn van God inderdaad uit te beelden. Het beeld van onweer. Het beeld van wannen, ik zal het zo uitleggen. En het beeld van bij de teugel nemen. Drie nogal verschillende beelden dus om Gods toorn ons voor te houden. Onweer, dat begrijpen we wel. Donder, bliksem. Een vernietigend oordeel. Het is een vernietigend onweer dat over ons land trekt. Blikseminslagen. Huizen in brand, mensen gedood. Ja, verstaan we iets van het huiveringwekkende van dat oordeel van God als een onweer. Tweede, wannen. Nou, daar hebben we al iets van gezongen, Psalm 1. Wannen, wat is dat? De meest gebruikelijke voorstelling is deze. Een boer, naar de oogsttijd, gaat naar buiten. Alles is gedorst, dat wil zeggen, het graan is platgeslagen. Maar dan ligt die dorstvloer vol met korreltjes en met kaf en stof. En dat moet gescheiden worden. Nou, dat kun je niet zo doen. Naar buiten staat veel wind en gooi alles omhoog. En de zwaardere korreltjes vallen naar beneden. En dat kaf wordt meegenomen. Het kaf, de goddeloze, worden meegenomen door de wind naar het onuitblusselijke vuur. Een ontzaglijk beeld is van de straf en de toorn van God. Als kaf worden meegenomen in het vuur. Voor eeuwig verloren. Vuur. Dat verbrandt. En het derde beeld, bij de teugel genomen. Nou, Assyrië is een teugeloos dier. Het briest maar en het woedt maar en het gaat maar tekeer. En nu gaat God de teugels aantrekken tot hiertoe en niet verder. Maar nog wat, en neemt als een dier Assyrië bij de teugel nu mee naar de afgrond. Naar de verlorenheid, naar dat eeuwig dolen. En nooit meer thuiskomen. Beeld van de straf. Buiten God. Dat betekende die verzen die voor ons misschien wat moeilijk zijn. Kijkt u ze nog maar eens na nu. De naam des Heeren komt van verre. Zijn toorn brandt en de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong als een verterend vuur. Zijn adem is als een overlopende beek die tot aan de hals toe raakt. En om de heiden te schudden met de schudding der ijdelheid. Schudden, de wan. En als een misleidende toom, teugel, in het kinderbakken der volkeren. Assyrië, maar ook andere volken, krijgen de teugel aangelegd en worden meegenomen. Misleidende toom. En ze worden geleid naar die plaats waar het eeuwig mis, waar het eeuwig vreselijk zal zijn. Drie beelden. Dat eerste beeld van het onweer, het meest uitvoerig. En laten we daarin ook de Heere mogen volgen, om die woorden dan zoals hij dat bedoelt te mogen begrijpen. Kijk maar. Dus van het wannen heb ik iets gezegd. De goddeloze kaf meegenomen naar het vuur. Bij de teugel genomen, de eerste teugels aantrekken. En dan bij de teugel meenemen. En naar de eeuwige verlorenheid. En dat eerste beeld. Onweer. Dat kennen wij wel. En ieder mens bijna wel is bevreesd als het gaat onweren. Zeker als het dichtbij komt en er gaan mensen tellen. Oh, 10 seconden, dan is het nog 3 kilometer ruim. Nog maar 3 seconden, dat is dichtbij. Onweer. Het wordt hier beschreven als een beeld van Gods toorn. Kijk eens, en dan zien we het voor ons. Een opkomend onweer. Het komt van ver, het komt eraan. Opkomend onweer. En dan zien we die zwarte wolken. vol van een last van water. En dan op een gegeven ogenblik, dan gaan die wolken zich ontlasten. En dan valt die regen soms in grote watermassa's neer. Zo hier, God. Last is zwaar, God, als een wolk vol van toorn. En die gaat zich ontlasten. Een zwarte wolk, God, storm. En zijn lippen, u verstaat het, lippen die spreken. God spreekt in de donderslagen. Dan bewegen zich de lippen van God. En de natuur schrikt. De hinden werpen de jongen. De lippen, het spreken van God in de donder. En zijn tong, we zien een bliksemschicht. De tong van God, zijn toren zo uitgebeeld. Vuurtongen, tongen van vuur, bliksem inslagen. Ziet u het opkomend onweer? Donkere wolken, bliksemschichten van wolken tot wolken en ook van de wolken naar de aarde. Hoort u de donderslagen? U ziet de weerlichten, de inslagen. Zo komt God als een verterend vuur. En zijn adem, als vierde, zijn adem verstaat eronder de storm. Hoe vaak gaat een onweer ook niet gepaard met windstoot? Zo de adem als een windstoot, waardoor wateren worden opgezweept. Eerst nog een kabbelend beekje, wordt een bruisende watermassa die alles meesleurt. In het Oude Oosten, nu nog, Gods adem, die dus water opstuwt tot watermassa's. En als u verder kijkt, is er zelfs nog sprake van hagelstenen. Ook dat kan bij een zwaar onweer voorkomen. Gepaard met grote wateroverlast en met hagelstenen. Aangrijpend beeld van Gods toorn, geliefde. Nog één ding, maar dat is misschien meer voor de taalkundigen onder ons. De adem heeft dit tot gevolg. Dat is zijn stormwind, heeft dit tot gevolg. Maar dat is een bepaalde stijlfiguur, de jongeren begrijpen het misschien, waarmee de oosterling datgene wat het gevolg ervan is, als het ware terughaalt en de veroorzaker zelf daarmee typeert. Dus de adem werkt dat uit, zo'n stroom, maar nu wordt die adem zelf een stroom genoemd. Goed, maar het is toch wel duidelijk, denk ik, dat onweer, met al die verschijnselen, huiveringwekkend, maar ook gemeente, dat zeg ik heel bewust erbij vanavond, huiveringwekkend, ja, maar ook schoon. Schoon, ja. Schoon. En heel bijzonder moet ik ook vanavond weer denken aan dat kind van God, dat zo ingenomen was toen ze de stem van haar God hoorde. Zo verblijd ook, dat in de schoonheid van die goddelijke toren ze mogen opmerken, daar verblijd over te zijn. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, ja. Inderdaad, de blijdschap van Juda. Maar laat ons nog één ding daarvan mogen zeggen, dat eerste. De toren van God. Ik heb u gezegd, waarom? Dat middel Assyrië pocht. Hoogmoed. Je kunt het lezen in het boek van de koningen, het tweede, ik meen 23e hoofdstuk, dat daar een van de knechten van Sanherib, de Assyrische koning, voor de poorten van Jeruzalem zat te pochen. Denk nou niet dat uw koning Hiskia u kan redden, hoor. Dat is nog geen enkele koning, nog geen enkele godheid gelukt. En jullie God zou je ook niet kunnen helpen. Hoe wordt de God van Israël hier gehoond? Nog meer kunt u daar lezen over de beledigingen aan het adres van de hoogheilige God en zijn volk. Dus bloeddorst, hoogmoed, wordt nu gestraft. Dat is duidelijk, maar daar is de Bijbel ook niet onduidelijk over hoe die straf nu vervolgens is. Want u vraagt maar, waaruit blijkt dat dan? Wat is er dan gebeurd? Hoe heeft die wolk zich dan ontladen? Hoe zijn die blikseminslagen dan aan te wijzen? Nou, die zijn aan te wijzen, ja. Ik zal er u 5 noemen. De eerste is ontzettend. En de laatste het allerergste. Eerste blikseminslag van Gods toren. Aan het einde van de 8e eeuw. In de nacht. Het oordeel, God komt van verre. Daar komt een engel uit de hemel. En slaat in 1 nacht 185.000 Assyriërs. In 1 nacht 185.000 Assyriërs. Dan ontlaat zich de toren van God. Ontzaglijk. Een ongelooflijke blikseminslag. Tientallen jaren later. Een tweede. Daar knielt koning Sanherib. Dit is het jaar 681. Daar knielt koning Sanherib in een van zijn tempels. En achter hem 2 van zijn zonen. Het worden moordenaars. Sanherib door zijn eigen zonen in de tempel vermoord. Oordeel van God. En weer enkele tientallen jaren later. Van alle kanten rukken Oosterse volkeren op. Schieten, mede. Ook Arabische stammen. Meer en meer wordt Babel ingesloten. Wordt Assur ingesloten. En dan, het jaar 612, valt Nineveh, de hoofdstad. Einde van het Assyrische Rijk. De Chaldeeën nemen het over. Assyrië ten einde. De vierde blikseminslag. De vijfde vraagt u. De eeuwige blikseminslag. De eeuwige toren. Want niet alleen tijdelijke straffen. Maar ook eeuwige straffen zijn het. Waarmee God de goddeloze bestraft. In Tofet. In de hel. Eindigt iedere onbekeerde Assyriër. Want God is geen ledig toeschouwer van het kwaad. Bijzonder als het zijn volk betreft. Is hij zeer, zeer gramstorig en met grote toren vervuld. Als zijn oogappel Juda wordt aangeraakt. Geliefde, de toren van God. En dan, we hebben er al iets van gezegd, de vreugde, onze tweede gedachte van Juda. Al dit gebeurt. Al zijn 185.000 mannen in 1 nacht voor God moeten verschijnen. Dan is het eeuwigheid. Als ze sterven is het eeuwigheid en dan kan het nooit meer overgedaan worden. Dan is er een lofzang bij Juda. En ook dat wordt ons duidelijk voorgesteld. Vers 29, en er zal een lofzang bij uw lieden zijn. Gelijk in de nacht wanneer het feest geheiligd wordt, dat is toch het Pascha, 's nachts. Uittocht wordt herdacht. Hoe God zijn volk deed schuilen achter het bloed van het lam. Blijdschap dat God zijn volk heeft uitgevoerd uit Egypteland. Dan worden er lofliederen aangeheven. De lof op Israëls God uitgezongen. En zo ook als die toren van God nederdaalt. En als Assyriërs gedood worden. Als koning Sanherib door zijn eigen zonen wordt vermoord. Het wordt bekend. Dan is een lofzang bij Juda. Over de dood van Gods vijanden. Blijdschap. Blijdschap. Ook zoals bij het optrekken, om maar een ander voorbeeld te noemen, naar de tempel. Blijdschap zoals er ook is bij de viering van het Loofhuttenfeest. Feest gekenmerkt door lofzang, door pijpen, dat zijn fluiten die bespeeld worden, cymbalen, wie weet het, harpen, citers, alles mag dan meedoen om de lof op Israëls God te vermenigvuldigen. Er is blijdschap als de toren van God Assyrië treft. Blijdschap des harten, staat er, des harten, innerlijk verheugd. Nee, niet zoals een wraakzuchtig mens zich vermaakt over de ondergang van zijn vijanden, de tegenspoed van allen die hem kwaad berokkenen. Nee, dat is goddeloze wraakzucht. Daar zitten wij vol van. Maar daar gaat het hier niet over. Want dan zou ik me vanavond niet eens kunnen verheffen boven datgene waar de wereld nu zo vol van is. Die vreselijke martelingen en onthoofdingen die daar plaatsvinden in het oosten. Wat we allemaal verafschuwen. Dan zouden wij daar vanavond niet bovenuit komen. Maar daar gaat het niet om. Al proberen natuurlijk de tegenstanders van Gods ware volk ons wel op die hoop te werpen. En als ze de prediking vanavond zouden horen. Dan zou die nog wel eens tegen ons gebruikt kunnen worden. Tot haat aanzetten misschien wel. Je verblijden over de dood der Assyriërs 185.000 man. Wat zijn jullie voor een kerk? Dat mag misschien over een tijd niet meer. Maar daar gaat het niet om. En dan staat er zo dat innerlijk vermaak des harten. Niet omdat ik voor het aangedane leed mij berokken nou genoegdoening ontvang. In de dood van een ander of in de tegenslag van een ander. Nee, zo ligt dat niet. Maar God wordt verheerlijkt. Want dat pochen was tegen degene die de zaag, die de bijl, die de stok gebruikt. Wie is dat? God. Het is die vreselijke zonde van de hoogmoed, die gebalde vuist tegen God. Dat kleineren van de Almachtige. Dat beledigen van de liefdevolle, hoogheilige God. En dat strijdt met zijn wezen. Dat roept zijn gerechtvaardigde toren over die ziel af. Dat moet u verstaan. Als we dat niet verstaan, dan moet ik u maar eerlijk zeggen. Dan bent u ook vanavond hier te vergeefs. En dan zal het voor u eeuwig kwalijk zijn. Want wie het recht Gods niet verstaat, heeft geen zaligmaker nodig. En zal ook in waarheid nooit in de hemel kunnen zijn. Dit is een bijzonder aangelegen zaak. Vergist u zich niet. Juda is verblijd over de uitgietingen van Gods toren, waarin God zich verheerlijkt. Ik zal het u heel kort zeggen. Wie mag nu verblijd zijn? Als Assyriërs bij zulke grote getallen nedervallen in zulke grote. Wie mag het nu zeggen met Psalm 104? En de goddeloze zal niet meer zijn. Loof den Heere mijn ziel. Halleluja. Wie mag dat zeggen? Alleen die mens alleen. Die een hartgrondige afkeer heeft gehad van de goddeloze. Heeft gekregen, heeft behouden van de goddeloze die hij zelf is. De mens die met afschuw heeft kennis genomen van hetgeen hier in eigen hart en leven te vinden is. Die goddeloze hier van binnen. De vreugde dat die er nou niet meer zal zijn. Halleluja. Ja, daar gaat het over. Omdat de goddelozen een smet zijn. In die heilige schepping Gods. Een belediging van zijn liefde. Een krenking van zijn majesteit. Halleluja. En de goddeloze zal niet meer zijn. Die de goddeloze in zichzelf heeft gezien. Met grote afschuw is vervuld geworden. Dat geschiet in de waarachtige bekering, geliefde. En dan moet ik u die blijdschap van Juda verklaren. Die kan ik alleen maar verklaren vanuit de waarachtige bekering. Daar horen we niet zoveel meer van. Wat is waarachtige bekering, geliefde? Wat is dat dan? En dan weet u het wel. Oh, denkt u ja? Nou. U had het al misschien gezegd. We moeten zondaar voor God worden. Mens moest een schuldbrief thuis krijgen. Hè? Zegt u het maar. Het is waar hoor. Het zijn dierbare waarheden. Maar je kunt er wel mee verloren gaan. Als ze nooit in waarheid zijn toegepast. Wat is dat nou? En kent u dat ook? Zijn wij nou waarachtig door God en tot God en om God bekeerd? Wat is dat dan? Dat moet u weten. Hè? Vooral in deze tijd jeugd, de gemeente ook. U hoort zoveel, wij ouders ook. We worden zo makkelijk meegenomen. Een ontzaglijke, zielsverwoestende evangelische leer verspreidt zich alom, ook in de zogenaamde reformatorische kerken, meer en meer. Jij daar, u daar en noem maar op. Wat is dat dan, waarachtige bekering? Wat ik ervan vind, hè? dacht u. Maar wat ik ervan vind, doet er helemaal niet toe. Wat God me leert in zijn woord. En dat is enerlei weg. Enerlei weg. Als mijn volk zich schuldig zal leren kennen, zal ik mijn verbond gedenken. Dat is geheim. Inderdaad, schuldig leren kennen. Ontzaglijke werk, geliefde. Het is met woorden niet te zeggen wat dat is in de zaken. Het ontzaglijke dat een mens zondaar wordt voor God, inderdaad. Zijn schuld leert kennen, dat is een goddeloze wordt. En die de eeuwige dood, de rampzaligheid heeft verdiend. Voor wie de hel is opengegaan. Die de toren van God over zijn leven gewaar is geworden. En dat gebeurt in de waarachtige bekering. Ik heb het niet over de trap en de mate waarin, dat is verschillend. En dat hebben we elkaar niet voor te schrijven. Maar het zal gekend worden. Het zal gekend worden. De heilige huiver van Jesaja. Hier, wederom. Zoals ook zondagmiddag. Toen hij een blik moest slaan op de heilige God van Israël. En het uit moest roepen, ik verga. Ik verga voor eeuwig. Als God de zondeschuld gaat openleggen. Je eigen hart gaat openen. Dat vuil hier van binnen. Al die vuile gedachten. Wat is een mens toch een samenknoping van ongerechtigheid. Hij bedoelt alleen zichzelf. Zijn kortstondige tijdelijke belangen. Die behartigt hij met heel zijn ziel en heel zijn leven. Dat mag hem alles kosten en wacht er alles aan. De eeuwigheid, de eeuwigheid, de eeuwigheid. Nee. En morgen ben ik weer aan het werk. En maar doorwerken. En maar verdienen. En maar enigszins vermaak zoeken en zeggen, morgen kan ik ook nog bekeerd worden. En zo gaat gesterven en God ontmoeten. En we leven allemaal door. We leven allemaal door. Met een verkondigde waarheid, met een ernstige boodschap gaan we door. Zo goddeloos. Als God de mens bekeert, dan wordt die vuile wanbedrijven. Al die vuile wanbedrijven worden aan het licht gebracht. En wat er dan naar boven komt, dat is niet te zeggen. Een al afkeer van God. Een al vijandschap tegen God. Geliefde, dat is de werkelijkheid van ons bestaan. En als dat gebeurt, dan krijgt u ook met de toren van God te maken. En zo hebben we dat ook beleefd. Dan trekt inderdaad, ja. Dan trekt als het ware de hemel boven je bestaan dicht. Zwart ook. Donker. Alles onder het oordeel. Nooit een goede gedachte gehad. Nooit één goed woord gesproken. Nooit in waarheid God bedoeld. En alles heeft daarom de toren van God over ons losgemaakt. Dan loop je onder bewolkte hemel. Dan worden de eerste bliksemschichten van Gods toren gezien. En dan wordt het uitgeroepen, wee mij, ik heb gezondigd. Want over de zonde komt de toren van God. En dat is wezenlijk voor God. Hij kan niet anders dan torenen over de zonde. En dan krijgt je ziel enigszins oog voor het wezen van de zonde. Zijnde een oneindig kwaad bedreven tegen de oneindige liefde. En dan bestaat hij iets van wat hier staat in vers 33. Van die bodemloze put der rampzaligheid. En dan zeg je bij jezelf, nou zal ik nooit meer lachen. Ik begrijp ook niet dat mensen nog kunnen lachen. Dat begrijp je niet. Je zou het iedereen willen toeroepen. Zie je dan niet in welk groot gevaar je verkeert? Allemaal op weg naar de hel. Ja. Dan denk je, nou zal ik nooit meer vrolijk kunnen zijn. En wezenlijk is er wat gebroken. Het is me zeer kwalijk genomen destijds, hoe ik het zei. Maar ik zeg het vandaag nog stelliger. Dan is er wat gebroken. Wat hier niet meer hersteld mag en kan en zal worden. Een gebroken mens. Die in droefheid kent, die de wereld niet kent. Ach, ge bedekt dat menigmaal. Ge wil daar ook niet mee te koop lopen. Dat is in de aarde zaak ook niet eens mogelijk. Maar het is wel zo. Een gebroken mens. Die iets van de toren Gods heeft leren kennen. Die iets van het zwaard, het wraakzwaard des Heeren heeft leren kennen boven zijn leven. Die met grote vrees is bezet geworden. Geliefde die weet wat hier gesproken wordt. Als het gaat over die zwarte wolken. Over die lippen van God die donderen. Over zijn gevallen mens. Dom. Die de vloek uitspreken. Over de zondaar vervloekt is. De ziel die niet doet al wat God in zijn wet geboden heeft. Wordt de donder van de Sinaï vernomen, geliefde. In de waarachtige bekering. Wat gaat de mens dan doen? Dan gaat hij niet anders doen dan dit oordeel afbieden. Afbieden. Straf niet. Stel het uit. Hij gaat afbieden. God verbieden. En ik ga het vanavond allemaal niet noemen. U weet het toch wel. Met al zijn kerkgang. Met al zijn zuchten. Met al zijn gebeden. Met al zijn inspanningen. En die zijn vele. Mensen kennen zo één niet meer terug. En ze zeggen het allemaal. Die is veranderd. Die is veranderd. Ja, zegt hij, maar ik ben niet van een ander. Ik sta nog voor eigen rekening. Want al hetgeen ik nou doe en niet meer doe. Al datgene, dat doet geen nut. In deze ontzaglijke verborgenheid van God over mijn ziel. Dat is niet het goed waarmee ik voor God kan bestaan. En dan moet die kerk op al die zuchtingen de dood schrijven. Geen wettig betaalmiddel. Om de hel te ontgaan en de hemel te ontvangen. En dan in dat gezegende ogenblik, geliefde. En gehoord je de prediking wel. Ik moet onder het recht Gods komen. Je kunt er niet komen. Ik kan mezelf nergens brengen. Alleen één ding kan ik me wel in de hel brengen. Want een gezegend volk, als dat nou niet gelukt is. Dat gezegende ogenblik dat het oordeel niet meer gaat afbidden. Maar dan komt het, hè, dat woord zeg ik. Nee. Maar dat is een zaak. Dat oordeel gaat aanbidden. Aanbidden, een toornend God aanbidden. Omdat ge gaat zien de vlekkeloze majesteit. En de volstrekte eerlijkheid en volmaaktheid van God. Wie God is, dat eeuwig volmaakte geestelijke wezen. En wie het onrecht nooit is gevonden. En die daar recht torent over de ziel die gezondigd heeft. Dat oordeel aanbidden. Ervoor invallen. U van ons omhelzen. En een torenend God kussen. Daar ligt de ontsluiting voor Gods ware volk. Niet meer dat oordeel afbidden, maar aanbidden. Uw doen is rein. En dan ziet ge iets van die eerste blijdschap. Die eerste vreugde die de wereld niet kent en ook nooit zal leren kennen. Die vreugde in God, omdat God God is. En God mag niet anders zijn dan hij is. Dan gaat die kerk nog liever naar recht voor eeuwig verloren. Dan buiten dat zoete recht om zalig worden. Wat is zalig worden dan? Dat is geen zaligheid. We zijn bij een God die het recht niet handhaaft. Die geen God meer is. Ontzaglijke zaak. En toen waren we verblijd over het recht van God. Is wat. Dat vergeet je nooit meer. Een blijdschap die de wereld niet kent. En er wordt geen hart. Grondige hater van al wat God tegenstelt. Uzelf het meest hoor. En dan, als dit gebeurd is, is er plaats gekomen voor hem die wel het recht van God heeft gehandhaafd. Die zijn geboden en verboden heeft betracht. Oog voor die ene rechtvaardige, de vlees geworden zoon van God, de Godmens Jezus Christus, de rechtvaardige, die in het uur der liefde de ziel intreedt en omhelst. En met hem ontvangt de kerk alles voor tijd en eeuwigheid. Ook een heel bijzonder beginsel van wat de catechismus noemt, de eeuwige vreugde en blijdschap. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Een blijdschap die de wereld niet kent, omdat God God is. En nog groter als God in Christus verzoend is. Nog groter als die God zegt. U krijgt een recht om als kind eeuwig bij mij te zijn. Maar blijdschap smaakt mijn ziel. En weet je wat dan de grootste last wordt? dat goddeloze bestaan dat er nog is. En dan verlangt gij ernaar om voor eeuwen van die goddeloze van binnen en van buiten verlost te worden. En daar ligt nu die blijdschap. En de goddeloze zal niet meer zijn. Die schandvlek zal worden weggenomen. God zal vereerd worden en geëerd worden. En eeuwig de lof ontvangen die hij waardig is om te ontvangen. Kijk, daar ligt nou de blijdschap van de kerk. De goddeloze, ik zeg het nog een keer. Van binnen en van buiten. Ik zeg halleluja, die zal er niet meer zijn. En daar zag die dichter van de oude dag naar uit. Want wie dit kent, is een vreemdeling hier beneden in veel opzichten. Die kent dat bijzondere verlangen. Dat God zal opstaan tot de strijd. En zijn haat is wijd en zij het verjaagd, verstrooid zal doen zuchten. Die kent dat wereldvreemde verlangen. Dat God zal opstaan. Ter hoge vierschaar treden. Tot straf van hen die snoot zijn afgeweken. Dat is Psalm 119, vers 10. Psalm 119, vers 10. Ziet u die vreemdeling? Dat is beter een vreemdeling hoor. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewone prijs mij niet ontbreken. Wat er verder volgt in het tiende vers van Psalm 119. Even buiten de poorten van Jeruzalem ligt het dal van de kinderen van Hinnom. Korte weergegeven, het dal van Hinnom. Het Hebreeuws Ge-Hinnom. In het Nieuwe Testament komt het terug als Gehenna. Gehenna, Matthäus 5. Beeld van de verdoemenis. Even buiten Jeruzalem dus, dat dal van de kinderen van Hinnom. En in dat dal, een bijzondere plaats, Tofet. bijzondere plaats. Eigenlijk voor een ware Israëliet niet uit te spreken. Het is namelijk de plaats waar afgodendienaars, waaronder ook zeker twee koningen van Juda, Achaz en Manasse, waar afgodendienaars kinderen offerden aan Moloch. Op tweeërlei wijze. Door hun zoon en hun dochter door het vuur te laten gaan. Ofwel door kinderen, zuigelingen ook, ze leggen in die handen van dat beeld van Moloch. U moet daaronder verstaan een beeld, mensvormig, hol van binnen. En in dat holle beeld werd een vuur gestookt. Er waren gaten in dat beeld en daar werden die kinderen ingelegd. Niet te beschrijven wat er dan gebeurt. En als dan die kinderen dat beeld gelegd van Moloch verbranden, dan werd dat vreselijke wenen, dat gillen van die kinderen, overstemd door muziekinstrumenten, met name trommels, om die ouders dat toch niet te laten horen. Opdat ze niet tot besef zouden komen van hun vreselijke misdaad. Trommels, muziekinstrumenten. En kanttekenaar zegt, tof betekent trommel en daarom wordt dat dal genoemd Tofet. Het kan zijn, ja. Andere verklaarders, laat ik het u toch noemen, zeggen het zo. Tofet, eigenlijk is het Tevet. Dat betekent brandstapel. Nou, brandstapel, dat is duidelijk, ja. Maar een ware Israëliet, nogmaals, die vindt dat zo afschuwelijk. Die durft dat, die wil dat ook niet zeggen, zegt die Tevet. Maar die neemt andere klinkers en zegt Tofet. Dat betekent uitspuwsel. Zo walgt een Jood, een echte Jood, daarvan die goddeloze praktijken. Hoe het ook zij, of in verband met trommels, of brandstapel, uitspuwsel. Maar in alle drie de gevallen is het duidelijk. Afschuwelijke dingen die hier gebeurd zijn. Later is het koning Josia geweest die dit dal verontreinigd heeft. Door de lijken, drek en andere zaken die ik verder niet noem, te laten brengen. Daarom zo dat dal te verontreinigen, ongeschikt te maken voor deze vreselijke praktijk. Tofet. Tofet. In het dal van de zonen van Hinnom. Een plaats van de dood. En de gemeente vraagt dat niet. Ik kan u geen antwoord geven. Misschien dat ik iets denk, maar daar heeft u ook niks aan. Het heeft God behaagd, zo zeg ik het maar. En het heeft wel veelzeggend hoor. Ik durf er bijna niet over te spreken. Maar het heeft God behaagd om jou. Dit woord, dat verbonden is met een afschuwelijke praktijk, te gebruiken. Te gebruiken als aanduiding van het allerverschrikkelijkste gericht. Die allerergste eeuwige straf. Want Tofet, evenals Gehenna, staat inderdaad voor verdoemenis. Eeuwige dood en rampzalig. Geliefde. Want het is niet alleen tijdelijke straf, maar de eeuwige straf die wij ons waardig hebben gemaakt. Asser. Ieder mens die een goddeloos is in zijn diepe val van Adam, afkeren van God en de haten van God, onderworpen aan de eeuwige. Het heeft God behaagd om dat ook onder dit beeld onder ons te laten verkondigen. En nogmaals, vraag mij niet waarom. Het is wel aanbegrijpend, dit beeld voor de hel. En zo hebben we ook dit laatste, de werkelijkheid van de hel, te beschouwen. Want Tofet is van gisteren bereid. Zo gaat ons tekstgedeelte verder. Wat betekent dat? Want dat geeft iets aan van oorzaak. Dat deze straf, die eeuwige rampzaligheid er is, dat is niet op een zeker ogenblik in Gods hart opgekomen. Dit is van eeuwigheid besloten. Gods besluiten gaan over alles. Ook over Tofet. Ook over deze plaats van eeuwig ach en wee. Tofet is van gisteren, zegt u. Maar gisteren, dat is toch de dag voor deze dag. Gisteren in de Bijbel is al de tijd voor nu. Al de tijd voor nu. Al de tijd voor nu is gisteren. Er is ook maar drieërlei. Gisteren, vandaag en morgen. En het klinkt altijd heden, zo gij. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Gisteren mijn eertijds, vandaag het heden der genade, morgen de dood. Er zijn maar drie tijden, gisteren, vandaag en morgen. Meer is het niet. Alles voor vandaag is gisteren. Van eeuwigheid. Van eeuwigheid is daar deze plaats waar de vijanden van God onbekeerd gestorven eeuwig zullen verblijven. Plaats van ach en wee. Want Tofet is van gisteren bereid, van eeuwigheid bereid. En kijk eens, de werkelijkheid van de hel. En die is ook voor de koning bereid. Ik heb geroepen, u ook, u zegt dat het leeft in ons. Waarom? Waarom, gij zij de liefde, God, strijk dan over uw hart. En haal heel die mensen weer om binnen in uw hart. Er is plaats genoeg, uw liefde is er groot genoeg voor, dat moet kunnen. Het kan niet zijn dat toch mensen voor eeuwig hun tong moeten kauwen. Of heb je dat nooit gezegd? Hier staat het antwoord. Het is ook voor de koning bereid. Voor de koning der koning. Voor God. Verstaat ge niet? Nee. De hel is niet. Omdat nu eenmaal die mens zo hardnekkig is. En dus noodgedwongen moet God. Nee. Is er ook tot eer van God. Onbegrijpelijk. Niet te vatten. Niet te vatten. Nee. Dat de hel er is tot eer van God. Daarin zal even heerlijk zijn. Dan kan ik wel een zin zeggen. Maar de zin ervan te vatten en amen te zeggen, dat is wat anders. Ik kan wel zeggen tegen u, dat wordt zijn deugd van gerechtigheid verheerlijkt. U zegt, wat deugd? Als u God niet kent, dan zegt dat u niets. En als u God in zijn recht dan nooit bent toegevallen, zegt u dat niets. Maar dat lieve recht, dat lieve recht, dat lieve recht, dat wordt daar verheerlijkt. En al de goddelozen die zullen vergaan, die zullen dat ook toestemmen. Dan is de hel de plaats van Gods gelijk. En de verheerlijking van zijn deugd. Ontzaglijk. Voor de koning, voor de koning. Soli Deo Gloria. De werkelijkheid in de hel, Tofet. Brandstapel. Van eeuwigheid. Tot eer van God. Hij heeft God. Hem diep en wijd gemaakt. Diep. Hoe diep is de hel? We zien voor ons het beeld. Een dal, daar in die plaats, als een diepe kuil, vol met brandstof. En dan ontstoken, een ontzaglijke vuurzee. Hij, God, heeft hem diep gemaakt. Diep, zo diep, zonder bodem. Zonder bodem, de hel, bodemloos. Want de zonde, weet u nog, een oneindig kwaad tegen de oneindige liefde en daarom een oneindige straf. Tegen God begaan is alles daarom oneindig. Maar ook de liefde in het hart ontstoken tot God geeft een oneindig heerlijk hemelleven bij God. Alles oneindig, zoals God oneindig is, zal alles oneindig zijn. En daarom bodemloze hel, Zo diep, hij heeft hen diep gemaakt. En wijd gemaakt. Zo wijd. Weinigen zullen zalig worden. Velen zullen verloren gaan. Weinigen verkoren. Velen verloren gaan. Zo wijd. Zo onuitsprekelijk wijd. De hel. De werkelijkheid. Kun je straks nog slapen, jongen? En kun je nog onbekeerd doorleven? Dat kan toch niet? Zo wijd, zo diep. Het vuur en het hout van zijn brandstapel is veel. Ik tracht het voor u te verklaren. U zegt vuur en hout, wat is dat? Het hout, dat is de mens. Vraag het maar aan Gods kind vanavond. Wie ben je? Dan zegt hij... Als hij de waarheid in zijn hart zegt, dan zegt hij... Ik ben een brandhout uit het vuur gerukt. Een mens in hout. En het vuur is Gods storm. En het hout zal eeuwig branden. Die zondaar zal eeuwig branden. Door Gods toren aangestoken. En weet u... Dat steeds door zal gaan. U zegt, ja, dat is eeuwig. Ja, dat is eeuwig. Maar ook in die zin... Het zijn zaken die nauwelijks te bevatten, nauwelijks uit te spreken zijn. Maar wat zullen daar die verdoemden doen? God lasteren. En in iedere lastering zal God opnieuw stof vinden om zijn toren nog overvloediger uit te starten. En de lastering zal nog groter worden. En zo zal de hel steeds erger. Adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Het laatste waarmee de Heer in zijn woord, de ontzaglijke werkelijkheid van de hel, onder onze aandacht brengt, op ons hart legt, op wat we niet meer onbekeerd door zouden leven. Zijn adem, we hebben het vanavond gehoord, die de stromen opjaagt, de zee doet opschuimen, tot geweldige watermonsters die alles verslinden. Gods adem hier, die de hel aansteekt, als een zwavelstroom. En dat heeft bij alles wat we gezegd hebben, ook nog deze betekenis. Zwavel, verstikkend en donker. Je ziet niets, er is geen lucht meer. Beeld die aangrijpende werkelijkheid. Voor eeuwig het licht het zicht op zaligheid ontnomen. En geen... zicht meer op enige bekering en geen lucht meer, eeuwig omkomen. Dan grijpen de werkelijkheid van de hel. Assur, de goddeloze, u en ik. Geliefde, het hout in de hel. Er was eens iemand die tegen me zei, afschuwelijk, naar die dominee ga ik nooit meer toe. Wie die dominee was nu, dat zal ik u besparen. Wat hij zei, dat zal ik u zeggen. Het was dopen, net zoals zondagmiddag bij ons. En hij sprak de ouders toe, als ouders van brandhoutjes van de hel. U zegt, dat is geen taal. Zo spreek je daar niet over. Nee, dat heb ik bij mijn beste weten ook nooit gedaan. Want er zijn dingen die kun je niet zeggen. Die zeker wel waar zijn. Maar weet wel waar we over spreken. Maar dat leg ik u toch voor. Daar ga ik nooit meer naartoe. Nee, dat moet u maar niet zeggen. Ik weet niet waarom die man het zei zoals hij het zei. Ik weet wel dat het waar is van nature. Onze kinderen gevallen. En daarom aan allerhande ellendigheid. Aan de verdoemenis zelf. Brandhoutjes, ja. Maar dan het wonder. En dan gaat mijn oog toch omhoog. Dat er nou een God is. Die brandhoutje nog uit de hel rukt. Dan kunt ge nog bekeerd worden. Weet u waarom? Vanwege dat andere hout. Dat andere hout, dat groene hout. Niet dat dorre hout, dat ben ik. Maar dat groene hout. Christus, de Zoon van God. Mens geworden. Het groene hout. En God heeft dat hout geworpen in die zee van bitterheid, in Mara, in Tofet, Golgotha, God stoot zijn zoon, het groene hout in Tofet, Golgotha. En dat is een helse benauwdheid, voorbereiding heilige avondmaal gemeente, een helse benauwdheid. Maar dat wij moeten wegzinken als we onbekeerd sterven in de eeuwige rampzaligheid. Dat is naar recht en dat zullen we eeuwig moeten zeggen. Naar recht, naar recht, naar recht. Maar hij nooit gezondigd. En het is niet te zeggen wat het is om een onschuldige ziel te zijn onder Gods toorn. Dat kan geen mens ooit bevatten. Ooit bevatten, kan niet. En dat maakt het wonder uit. En zo breed als de hel is, nou nog veel breder is Gods liefde. Om nou zijn zoon dat goede hout in de rampzaligheid te werpen. Omdat zondaren door een waar geloof met hem verenigd het eeuwig leven zouden ontvangen. En dan kon ik vanavond niet de diepte en de wijdte van de hel u voorstellen. Eén ding, het is eeuwig ontzettend. Gun uzelf dan geen rust meer. Gun uzelf dan geen rust meer. En gun de duivel uw ziel niet meer. En van uw huisgenoten niet meer. Maar dit is eeuwig ontzettend. Maar ik kan u ook niet zeggen. Die bij benadering. Hoe breed, hoe wijd, hoe diep, hoe hoog de liefde Gods is. Om nou zijn groene hout, zijn kind. In die zee van eeuwige verbolgenheid te werpen. Opdat zondaren nog zalig zouden worden. Zulk een grote liefde. En dan zegt Paulus, als hij in dat stuk mag komen, zegt hij, oh, wat gaat de gemeente God nou doen? Doormeten. De liefde Gods in Christus is niet te doormeten. En dan krijgen we toch, in de ware voorbereiding op het heilige avondmaal daarboven, hier beneden ook, daar wel eens zicht op. Die beker die daar mag staan, die Christus heeft leeggedronken. De toren van God. Om die beker vervolgens te vullen met zijn hartebloed. En dan mag de gemeente de beker der liefde drinken. Omdat hij de beker der vervloeking heeft gedronken. En dat is een onuitsprekelijk groot wonder. Hij in Tofet geweest. Omdat ik niet meer in Tofet zou komen. Onbeschrijfelijke liefde. Onbevattelijke liefde. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft Christus gedaan. Waarom? Omdat hij het recht Gods lief had. Het recht Gods lief had. Omdat hij geleerd had. God zo die mens is geworden. Dat eer hij de zonde ongestraft liet. Die gestraft heeft met een bittere smalijke dood des kruises. Daar had hij zich voor over. Hij had het recht van God lief. En dan mag dat wel eens de verwondering zijn, zei ik. Bij ogenblikken zo avondmaal te mogen houden. Daarom verheugd te zijn. Niet alleen omdat het bloed gevloeid is waardoor ik nog zalig kan worden. Ook dat. Maar dat er daar bloed gevloeid is waarin God verheerlijkt werd. Dat dan God de Vader genoeg is gedaan. En als je zo avondmaal mag houden. Aan Gods recht voldaan. Om dan snikkend de beker der liefde aan de lippen te zetten. En dat deed ge ook voor mij. Ook voor mij. Dan is er wel een wonder gebeurd. Weggehaald. Van voor de poorten der hel weggehaald. Van voor de poorten van Tofet. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik heb alleen maar weggezondigd. Steeds meer van u. Maar u bracht nog terug het verlorene. Omdat ge van eeuwigheid gedachten des vredes zat en niet van kwaad. Maar een ander vuur is ontstoken in mijn hart en leven, het vuur der liefde. En wie daar iets van kent, die weet wat de hemel is. Eén grote liefdesbrand. Ik kan niet zeggen hoe breed, hoe diep de hel is. Ook niet wat de hemel is, maar één ding weet ik wel. Dat zal dan de eeuwige vreugde van Gods volk zijn. Om de liefde Gods in Christus niet te kunnen doormeten. De hoogte nooit te kunnen bevatten. In die diepte nooit de bodem te zullen bereiken. Eeuwig. Maar weg te wandelen in die liefde van God in Christus. En zo diep niet alleen, maar weet u gemeente, nu ga ik afsluiten hoor. Ook zo breed, hè. Zo breed, ja. Vraag maar Johannes, want een schare die niemand tellen kan. En die ene vraag zal ik er ook bij zijn. Ezechiël zei, gij weet het, Heer. Gij weet het. Amen. Laten we eindigen. Heren, zo mochten we voor de derde maal een ogenblikje stilstaan bij Jesaja 30, wonderlijk hoofdstuk. Dat heeft u toch een ontzaglijke bemoeienis met ons. Om zo ook in dit hoofdstuk te willen tekenen onze natuurstaat. Leunen op een rietstaf. Jezelf doorborgen. Van een liefde dat u ons dat nog wilde voorhouden. Maar ook dat er nou één is geweest. Jullie de rietstaf is doorboord geworden. Hoewel hij er niet op leunde en toch doorboord door de rietstaf. Uw zoon. Getekent ons het taaie geduld. Dat u uitziet naar de boetvaardigheid van mensenkinderen. Om uw genade kwijt te kunnen. Ik wacht op u. En u vanavond. De rijkwijde enigermate van uw toren. En dat is ook enigermate de rijkwijde van uw goddelijk wezen. Voor ons uit te schilderen. En wij bidden u, schilder het ook af van binnen. En maak het tot wat het ook moet zijn voor in ieder van ons een werkelijkheid. Van nu af aan niet meer daarbuiten te kunnen leven. Heere, wilt u zo nog werken ook met deze prediking. In het hart van jongeren en ouderen hier en thuis. Tot waarachtige bekering, tot eer uw naams die heerlijk is. Maar die is heerlijk. Die is heerlijk. Heere, zo verliefde voor zo verdoemelijk zondag. Daar kan de kerk niet op. Gebied er nog uw zegen over. De ergernis ligt in ons hart. Wil u nu wegnemen en geef overbuiging, overtuiging. Al wat nodig is om eenmaal zonder verschrikken voor u te verschijnen. Om Jezus wil. Amen. Met het tweede vers daarvan willen we nu eindigen. 68 vers 2. Het volk dat de breedte, de diepte van de liefde Gods in Christus enigszins heeft mogen peilen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugde. Tweede vers van Psalm 68. ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.